Morgen allemaal. Wat fijn om hier weer te zijn met jullie. Het is een paar maanden geweest sinds wij samen met jullie op gemeenteweekend gingen. Ik, mijn vrouw en mijn zoontje. En dat was een geweldige tijd. Dus blij dat ik weer terug mag zijn. En ja, ik moet de groetjes geven van mijn vrouw en zoontje. Die bleven thuis omdat ik kwam met de bus vanochtend. En dat wordt straks lastig met een kleintje weer naar huis op tijd voor een dutje. Dus ik ben in mijn eentje gekomen. Maar... als je een Bijbel vanochtend mee hebt, ik zou vragen dat je meegaat naar de tweede brief van Petrus. En dan gaan we in hoofdstuk 1 kijken, beginnend in vers 16. Dus dit is vast wat het woord van God voor ons heeft vanochtend. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam. Terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God. Door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Amen. Als ik aan deze tekst denk, ik moet eigenlijk teruggaan een paar jaar geleden toen ik op mijn studie zat in Amerika. En toen ik op de universiteit voor mijn bachelor's begon. Ik was bij een kleine kerk daar lid voor de 4 jaar dat ik op school zat. En ik zal nooit vergeten, er was 1 zondag. Waar, het was gewoon een normale zondag, we hebben gaan beden samen en dan komt de dominee naar voren. En hij kijkt om zich heen en zegt, nou, iedereen hun Bijbel openleggen, hier gaan we beginnen. Maar hij stopte toen en hij keek om. En hij deed heel langzaam zijn Bijbel dicht. We keken allemaal aan, van wat is er aan de hand? En hij deed wat iedereen bang voor is. Hij begon te vragen voor antwoord op die moment van de mensen in de gemeente. En hij zei, waar zijn jullie Bijbels? Nou, we keken allemaal een beetje om. Ik voelde me echt geprikt in mijn hart, omdat ik woonde letterlijk 300 meter van die kerkgebouw in een studentenhuis en ik had mijn Bijbel vergeten. Maar hij begon te praten en hij zei, mensen, dit is een grote probleem. Hij zei, ik ben hier niet om jullie mooie dingen te vertellen, zodat straks kan je zeggen van, ja, ik heb een hele mooie preek gehoord van Jerry Bradley en dit is wat hij zegt over God. Hij zegt, nee, ik ben hier om jullie te laten zien waar God deze dingen al gesproken heeft. En als jullie niet meevolgen, als jullie niet kunnen zien waar ik dit vandaan haal, dan denken mensen wel dat het mijn woord is en niet het woord van God. En het doet me altijd denken aan onze wereld nu, waar we nu zitten, omdat het brengt een vraag tevoren van hoe weten wij wat waar is? Waar halen we onze waarheid vandaan? Helaas leven wij in een wereld vol onzekerheid, waar zelfs het woord waarheid eigenlijk niks betekent voor vele mensen. Je hebt dingen die worden uitgesproken heel vaak zoals, oh dat is fake news, of jij hebt het zo gehoord, ik heb het zo gehoord. Sommige mensen zeggen dat er bestaat helemaal geen standaard meer, maar gewoon een persoonlijke voorkeur. Op is neer en rechts is links, omdat ik het zo wil en jij mag mij niet vertellen dat het niet zo is, omdat ik bepaal zelf mijn eigen waarheid. Nou, zo spreekt de wereld om ons heen heel vaak. En wat is het resultaat daarvan? Wat is het resultaat daarvan? Als we met mensen gaan praten over waarheid. En dat er geen beslissing kan zijn dat er zoiets bestaat als waarheid. Dat wordt dan moeilijk te praten met mensen. Moeilijk om samen te leven en te achter te gaan dingen zoals waarheid. De kerkvader Augustinus heeft jaren geleden gezegd, wanneer het respect voor de waarheid is afgebroken of zelfs enigszins verzwakt, zullen alle dingen twijfelachtig blijven. alle dingen zullen twijfelachtig blijven. En ik denk dat wij dat zien meer en meer in onze wereld vandaag. Als wij niet absoluut waarheden erkennen, is er geen hoop dat iets in ons leven vast en zeker zal zijn. En op die punt zijn wij niet alleen kwijt wat waar is om ons heen, wat wij zien, ervaren of meemaken, maar dan ook wat waar is over onszelf. Onze cultuur om ons heen, de wereld om ons heen, vraagt heel vaak: wie ben ik? En daar geven ze steeds nieuwe antwoord op. Oh, jij bent zo'n soort persoon, zo'n soort persoon. Welke waarheid wil je nu vastpakken? Wie ben jij? Het is allemaal te maken met identiteit. Het is interessant dat schepping losgekoppeld van de schepper weet niet meer wat het is of waarom het bestaat. En we zien dit om ons heen. Het heeft zeker te maken met hoe mensen God zien als ze geloven dat er iets bestaat buiten hun eigen verstand. En dan dus ook hoe ze omgaan met Jezus. En de kerk is eigenlijk soms ook schuldig van verschillende beelden van Jezus te verspreiden. Dus deze probleem ligt niet alleen in de wereld, maar ook in het universele kerk, dat helaas veel te veel andere meningen geeft over Jezus. Dus we horen steeds vaker: sommige mensen bij sommige kerken hebben het dan over mijn Jezus. En dan begin je te praten: oh, die Jezus van jou. En dan begin je een beetje heen en weer: oh ja, ja, Jezus, ik volg Jezus. Maar dan begin je te luisteren en denk je: oké, deze Jezus van jou, hij doet meer en meer alles goedkeuren wat jij doet en wat je zegt en wie je bent. Een Jezus die alleen maar liefde en genade voor alles toont zonder iets te spreken over waarheid, heiligheid of verandering. Een Jezus die maar een hele klein stukje geeft van het volledige beeld van de Zoon van God die wij zien in de schriften. Dus deze tekst die wij lezen vanochtend is eigenlijk een uitdaging en een aanmoediging van Petrus. Bedoeld voor de kerk die verklaart wie de enige echte Jezus is. Dus die twee dingen, een uitdaging en een aanmoediging. Het is een uitdaging om met diezelfde zekerheid die hij zijn getuigenis doorgeeft, diezelfde Jezus te verkondigen aan de wereld. Want hij zegt: ja, jongens, we waren erbij. Ik heb hem gezien, ik heb die stem gehoord. Petrus zet die stempel erop met zijn ervaring van de transfiguratie op het Heilige Berg, waar hij samen met Johannes en Jacobus de heerlijkheid, kracht en licht van Jezus zag onthuld. En zij zagen eens en voor altijd de volledige waarheid over wie Jezus was. En ze hoorden die stem: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Jezus zegt het dan zelf, Johannes 14, vers 6. Jezus zei tegen hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, als die woorden waar zijn, dat geloof ik echt wel, als die woorden waar zijn, is het van ultieme belang dat wij zelf de enige echte Jezus volgen en anderen over hem vertellen zoals hij is. Het is een oproep aan de kerk om vast te houden aan Christus en zijn waarheid. Niet een waarheid die wij zelf bepalen, dat eigenlijk niks te maken heeft met de realiteit. Maar dit is dan onze uitdaging. Hoe kennen wij de echte Jezus? Hoe kunnen wij waarheden over Jezus onderscheiden van leugens over Jezus? Kom je vaak tegen overal in de wereld. Mensen kennen die naam, Jezus. Maar er zit heel vaak een heleboel aan vastgebonden. Dat maakt ons denken: waar komt dat nou vandaan? Nou, hoe kunnen wij die waarheden over Jezus onderscheiden van leugens over Jezus? Hoe goed is ons kennis van de schriften? Niet alleen een paar mooie versen over Jezus, die de meeste mensen kennen. En hoeveel hij van ons houdt. Want wij weten dat, hij houdt echt zoveel van ons. Maar dan ook samen met alles anders in beeld. Zien wij alleen maar de kleine stukjes hier en daar, of zien wij gezamenlijk de hele beeld die de Bijbel geeft? Dus in deze tekst vanochtend, er zijn twee grote onderdelen. Je hebt de eerste van versen 16 tot 18 en de tweede van versen 19 tot 21. En ik vind het mooi hoe dat samenkomt, dus zo meteen zullen we daar meer over hebben. Maar in de eerste onderdeel, dus we zijn vers 16 tot met 18, zie je dat Petrus het heeft over ooggetuigen van Jezus. Oké, wie zijn dat? De discipelen, die nu doorgeven wat zij hebben gezien, gehoord, meegemaakt van wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En het is heel mooi, omdat in zijn brief zien we eigenlijk zijn gehoorzaamheid aan wat Jezus hen had verteld in hoofdstuk 28 van Matteüs. Toen hij zei, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat zien we niet alleen van Petrus, maar dan ook de andere discipelen, zoals Johannes, geven hun getuigenis en zij beginnen ook zo. De eerste brief van Johannes in hoofdstuk 1, ik vind het mooi hoe hij begint. Hij zegt, die licht die wij hebben gezien, we hebben hem aangeraakt, we hebben hem gehoord. Deze echte Jezus. Nou, en dit is heel belangrijk, omdat in de schriften zit het bewijs voor wie wij het over hebben. Ik vind dat heel vaak, als ik met mensen ga praten, misschien vinden jullie dit ook. Mensen willen dan praten over Jezus, maar die weten vaak niet wat er over Jezus geschreven is. En ze weten bijna niks van de Bijbel. Beginnen ze te praten weer over die Jezus die zij misschien van hebben gehoord, maar die kennen ze dan niet van de schriften. En dit is echt een probleem, omdat die probleem ligt in de feit dat wij hebben geen geloof zonder de Bijbel. Dit is hoe wij Jezus leren kennen. Dit is waar het allemaal vandaan komt. Dus het is wel handig te weten wat opgeschreven is en waar dat staat. Dat heb ik eigenlijk geleerd in een van mijn klassen op mijn theologische studie. Als je ging opstaan en je ging antwoord geven, dan zou de leraar meteen vragen van, ja, in welke boek komt dat vandaan? Welke vers? Hoofdstuk? Ik ga weer zitten, is goed. Maar dat was een mooie les, om zo van, weet je waar dit vandaan komt? Ik was in 2018 heel gezegend om te gaan, eigenlijk naar Turkije. Om op een soort korte reis te gaan met onze theologische school in Amerika. Dus we zijn naartoe gevlogen en we hebben gewoon op straat zitten verkondigen. Nou, als ik eerlijk ben, dat maakt me een beetje oncomfortabel van hoe gaat dit? Maar het was zo mooi om te zien hoe mensen dat zouden ontvangen. En ik zal nooit vergeten, er was één familie die we hebben gesproken. We hebben het evangelie kunnen delen. We hebben een kleine boekje van Johannes kunnen geven in hun taal, in Farsi. En ik was zo onder de indruk, omdat we hebben het natuurlijk verteld, dus 20 minuutjes, even, dit is wat God voor jou heeft gedaan. En deze moeder van deze familie, met tranen in haar ogen, zij houdt die boekje omhoog. En zij keek maar en ze zei, staat dat echt hierin, wat jij net zei? Ik zei, ja, inderdaad. Nou, met tranen weer, zei ze, ik ga direct terug naar ons hotel. Ik ga zitten, ik ga deze hele boekje doorlezen. En als het echt zo hier staat, zoals jij het hebt gezegd, dan geef ik vanavond mijn leven aan Jezus. En ik dacht, wauw. Het had meer kracht voor haar doordat het echt opgeschreven was. Er is bewijs hiervoor. Dus hebben wij ooit eigenlijk het evangelie hardop gezegd tegen iemand en aan onszelf gedacht van, wauw, dat klinkt echt een beetje interessant. Misschien soms een beetje bizar in onze wereld. Want kijk, in kort. Het evangelie is het goede nieuws dat wij als mensen weer toegang hebben naar een relatie met de almachtige schepper God, waartegen wij allemaal in opstand komen door onze zonden die door ongehoorzaamheid aan zijn ontwerp en wet in tegenstand zijn met zijn heiligheid. Daardoor verdienen wij de eeuwige oordeel en toorn van God. Het is het goede nieuws dat Jezus Christus is gekomen als Zoon van God om onze schuld op zichzelf te nemen door aan het kruis te sterven. En hoe hij ons dan ook nieuwe leven aanbiedt door zijn opstanding. Door onze straf op zichzelf te nemen en zijn rechtvaardigheid te ruilen voor onze onrechtvaardigheid, hebben wij nu weer toegang tot God als zijn zonen en dochters door onze geloof en vertrouwen in Jezus. En hij herstelt de gebrokenheid in ons levens die oorsprong vindt in een verbroken relatie met God. Nu hebben wij ultieme hoop voor dit leven en voor alle eeuwigheid dat wij samen met Jezus leven hebben. En nooit meer verlaten zullen zijn door God, die op één dag alles weer vernieuwt en alle kwaad voor altijd zal verbannen. Waarna wij voor altijd met hem zullen zijn in alle vrede, vrijheid en vreugde. Nou, als je dat hardop zegt tegen iemand, dan krijg je soms een reactie van, ik was leraar een paar jaar geleden. En het was op een christelijke basisschool, dus ik mocht wel over het evangelie praten. En er was één meid in mijn klas. Zij was de dochter van de dominee in een lokale kerk. En zij keek me aan en ze zei, meneer Beller, dat klinkt gewoon te goed om waar te zijn. Ja, inderdaad. Dat klinkt echt te goed om waar te zijn. Het is goed nieuws. David zegt in Psalm 34, proef en geniet de goedheid van de Heer. Goed, waar kan ik proeven? Wat is het dat ik proef? Waar komt het vandaan? Dus we moeten mensen ook kunnen wijzen naar de ooggetuigen die door de leiding van de Heilige Geest alles voor ons hebben opgeschreven over Jezus. Anders vinden we heel snel dat het niet echt Jezus die zij proeven, maar de zelfcreëerde Jezus die gebouwd is van iemands voorkeur. En dit zien wij vaker met mensen om ons heen. Om een voorbeeld te geven, dit zou kunnen vergelijkt worden met als ik jullie naar Amerika stuur en ik zeg, jullie moeten de biscuits van mijn nenna proeven. Dus mijn nenna is de moeder van mijn vader. En biscuits is een soort brood die ze in het zuid van Amerika bakken, heerlijk. Maar, er is wel dan een verschil tussen de authentieke biscuits van mijn nenna, die gebakken zijn door mijn nenna. En je kan niet zomaar naar Amerika toe en de eerste beste oma vinden die ook biscuits bakt en zegt, ja, ik heb het gehad waar jij het over had. Nou, nee. Eigenlijk niet. Omdat als je niet proeft van de bron, nou dan is het niet hetzelfde. Dus we moeten altijd proeven en delen van de bron, anders hebben wij niet echt geproefd. En dan kunnen wij anderen ook niet vertellen. En we zien dit in deze tekst, omdat Petrus aanmoedigt deze gelovigen met de woorden die hij deelt in de versen net voor wat we hebben gelezen. Hij zegt van vers 13 tot 15, en ik acht het juist, zolang ik in deze lichaam ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn lichaam nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus Petrus wist dit al. Jaren geleden, hij wist, oké, ik ben er straks niet meer. En ik ben zo'n ooggetuige van Jezus en ik geef het door, maar ik ga dit opschrijven zodat jullie deze dingen kunnen herinneren. Deze waarheden. En dat er toen zelfs al in de vroegste dagen van de kerk waren er mensen die kwamen, die dingen begonnen te verspreiden over Jezus. En dat zien we in de brieven van het Nieuwe Testament van, dat is niet altijd de waarheid. Nou, ik vind het heel interessant en mooi als ik er zelf over ga denken, dat het Nieuwe Testament, alle boeken waren geschreven voordat de laatste ooggetuigen van Jezus gestorven waren. Dus de laatste ooggetuige van Jezus die nog leefde was Johannes. Hij schreef Openbaring als zijn laatste boek. Maar dat is zo'n mooie beeld hoe zelfs in onze Bijbel vandaag kunnen we zien dat het gaat over de enige echte Jezus en dat al deze informatie, geschiedenis, al deze ervaring die wij lezen, heeft te maken met mensen die er echt zelf waren. En dat alle schrijvers van het Nieuwe Testament waren zelf ooggetuigen of waren tijdgenoten van ooggetuigen of die hun persoonlijk wisten en meereisden. Lucas, voorbeeld. Dus we weten dan van deze tekst en vele andere, maar deze voor vandaag, dat Jezus volledig God is. Als de Zoon en alle majesteit, glorie en macht van de Vader heeft. We horen Petrus zeggen, dit is wie hij is. De Heilige Geest inspireerde de discipelen van Jezus en ook een paar christenen om hen heen de woorden, leven en getuigenis van Jezus op te schrijven. Zodat we dat niet kwijtraken. En dat we op geen manier die waarheid kunnen verliezen over wie hij is en wat hij heeft gedaan. Het evangelie is goed nieuws. En het is hetzelfde goed nieuws vandaag dat het 2000 jaar geleden was. Het is die goed nieuws Die wij hebben vrienden op het moment in Turkije die naar de rampgebied zijn gegaan. En dat is de verschil tussen hen en alle andere hulpverleners die zo hard werken om mensen uit van onder die puin te trekken. Er is één ding dat de kerk kan aanbieden dat de anderen niet kunnen. En dat is die hoop, die evangelie. De Jezus die voor die mens gestorven is, net zoals voor jou, voor mij. Hij is niet zomaar een goede leraar of een goede moreel voorbeeld. Die hoor ik vaak hier in Nederland. Ik woon hier pas een jaartje, ik vind het altijd interessant. Dat hoor ik heel vaak eigenlijk. Goede voorbeeld. Oké, maar veel meer. Vele mensen willen dat hij zo blijft en willen niet dat hij erkend wordt als de allerhoogste regerende koning die over alles en iedereen ultieme autoriteit heeft. Het is moeilijk soms om mensen te vertellen dat er bestaat eigenlijk geen Jezus die meer bij deze cultuur past dan bij de cultuur van 2000 jaar geleden. Hij is niet een Jezus die zichzelf aanpast met wat mensen van hem willen. Er is alleen de echte Jezus die volledige heerschappij eist over iedereen in ieder tijdperk. Hebreeën hoofdstuk 13 zien we daar geschreven: Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wat een mooie belofte. Dus alle mensen die Jezus proeven dan dezelfde Jezus van 2000 jaar geleden. Dezelfde Jezus die wij vandaag aanbidden. Als mensen Jezus proeven, moeten wij gezamenlijk als kerk wel weten dan de echte Jezus is en waar die waarheden over hem te vinden zijn. Dus we kunnen vertrouwen hebben in die ooggetuigen van Jezus, in de openbaring van het Nieuwe Testament over hem. Maar we hebben ook vertrouwen in de profeties over Jezus die hij heeft vervuld. En dat is mooi, in het tweede onderdeel van deze tekst zien we in versen 19 tot 21. Want hoe Petrus begint is: ik ben ooggetuige, ik was erbij, ik heb het gezien, ik heb het gehoord, dit is wie Jezus is. Maar het is dan alsof hij zegt: geloof niet alleen mijn woorden, maar kijk naar alle schriften die Jezus meer volledig bevestigen. Dus hij zegt: kijk, het is niet alleen wat ik zeg, ik zal je laten zien. Dus de Bijbel van Petrus en de rest van de discipelen was wat wij nu vandaag kennen als het Oude Testament. Maar het is van die Bijbel van hun, het Oude Testament, dat zij ook Jezus hebben kunnen delen. En dat is zo'n mooi beeld. Omdat er zijn zoveel schriften in het Oude Testament die over Jezus profiteerden. Ik krijg ook vaak vragen van familie of vrienden van: oké, ja Glenn, je leest je Bijbel vaak en wat is met die Oude Testament, al die rare dingen die daar staan? Waarom is dat nog nuttig voor ons vandaag? Nou, er zijn een heleboel redenen, veel antwoorden op. Maar in deze tekst voor vandaag kunnen we zien dat het gaat om zekerheid. Het gaat om zekerheid. En Petrus geeft door zelfs dat u doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Alsof hij zegt: ga maar terug. Lees deze dingen. Zie waar wij het over hebben. Omdat, zoals we begonnen, mensen hebben het vaker over wat zij denken van wie Jezus was. Maar ze hebben het bijna nooit over wat Jezus over zichzelf zei en wat de schriften over hem hebben gezegd. In het Oude Testament, nummer is niet volledig vastgelegd, maar boven de 300 profetieën die Jezus heeft vervuld. En niet zomaar dingen die je kan zeggen van: oké, ik ga lezen en ik ga als voorbeeld al deze profetieën vervullen. Nee, er zijn sommige die: hij zal geboren zijn in Bethlehem. Lezen we: oké, jammer. Als ik dat expres wou doen, oké, ik ga al die profetieën. Nou, je kan niet zeggen: ik wil hier geboren zijn. Er zijn zoveel dingen dat Jezus dat doorgeeft wie Jezus is. En dat hij is wie hij zegt hij is. En Petrus geeft deze voorbeeld zodat wij kunnen zien dat de Jezus in het Nieuwe Testament geopenbaard is als hetzelfde Jezus die werd voorspeld in het Oude Testament. Ik zou soms zeggen aan mijn studenten, we zouden bijbellezingen doen en er zei eentje een keer van, wauw, het is bijna alsof het één grote verhaal is. Inderdaad. Nou, als we daar dan over gaan praten, de Jezus, wie dan geprofeseerd was in het Oude Testament, de Jezus die kwam in het Nieuwe Testament, zijn hetzelfde. En dus wij mogen dan niet Jezus aanpassen aan wie wij willen dat hij is. Hij past ons aan, aan wie hij echt is. Niet andersom. En als ik eerlijk ben, ik vind dit het moeilijkste over mensen te vertellen van Jezus. Want wat Jezus voor ons heeft, is dat jullie hebben mij nodig. Jullie hebben mij nodig. In je eentje ben je eigenlijk niet genoeg. Je hebt mij nodig. Dat is niet zo leuk om mensen te vertellen. Maar dat is wat de echte Jezus doorgeeft. Het is wat wij leren van hem, dat we hem nodig hebben. En dit moesten de discipelen eerst zelf leren. Dus je kan lezen, het is soms, je kan er bijna van lachen. Het nam de tijd voordat zij begrepen wat voor Messias Jezus was. Ik kan alleen voorstellen hoe dat was onderweg met hun steeds en al die ideeën van wanneer gaan we de Romeinen aanvallen? Nee. Ik vind het altijd lachen als ik denk over Simon de IJveraar. Als je iets kent over de IJveraars van die tijd, die waren dan echt. We gaan trainen, we gaan een leger opbouwen en we gaan de Romeinen terugsturen naar Italië. En dus toen hij erbij komt, ja, je kan alleen voorstellen wat voor gesprek hij vaker heeft moeten hebben met Jezus over. Hey, oké, dit is mooi en goed, al deze genezingen, we gaan hem vertellen, maar wanneer gaan we vechten? En hoe Jezus dat een beetje moest aanpakken. Een ander voorbeeld die we heel goed kennen, want Jezus geeft voorbeeld van hoe hij met ze zat te spreken, was de Farizeeërs. Zij hadden zelf ook een heel ander idee van de Jezus die zij wouden en de enige echte Jezus. Sommigen wouden een krijger. Een koning die het land zou bevrijden van de Romeinse bezetters en Israël zou maken zoals het was in de tijd van David. Sommigen wouden een koning die voor altijd en eeuwig alleen voor de Joden zou zijn en alle andere onreine mensen zou veroordelen en vernietigen. Sommigen wouden zelfs een leider die hun meer macht en eer zou geven dan hij zelf verdiende. Want ze wouden meer macht, niet meer van God. Dus, we kunnen veel lezen, de Jezus die kwam en de Jezus die vele mensen wouden, waren heel anders. En dat is eigenlijk waar de kern van de probleem zat tussen hem en de Farizeeërs. Je ziet echt hoeveel keer ze heen en weer gaan. En ze willen gewoon Jezus niet accepteren. Nou, dan moeten we vragen waarom. Waar kregen ze hun verwachtingen vandaan? Het is een vraag die wij moeten overdenken. Kregen ze van hun situatie, hun cultuur, hun verlangens, hun traditie? Nou, het is makkelijk nu voor ons om een beetje terug te kijken en zeggen, ja, hoe belachelijk was dat ze deden. Dat ze begrepen niet dat dit was wie Jezus is. Maar dan moeten we ook vragen, waar krijgen wij onze verwachtingen vandaan? Ik moet dat zelf vaak vragen aan mezelf. Waar krijg ik mijn verwachtingen vandaan? Is het Jezus zoals hij is? Of die Jezus die ik soms liever heb? En dan moeten we dan ook zelfs een beetje verder. Omdat dit kan natuurlijk met Jezus, maar dan ook over alles anders. Mezelf, betekenis van het leven, God, de wereld om ons heen. Wat is de bron van mijn waarheid? Waar haal ik dit allemaal vandaan? Om het op een andere manier te zeggen, wat is het laatste woord? Wat is het laatste woord? En dus we zien dan gezamenlijk deze tekst. Heeft het over het Nieuwe Testament, die eerste verse, 16 tot en met 18, de ooggetuigen van Jezus en zijn discipelen. En dan in versen 16 tot 18 heeft het over het Oude Testament. De profetische woorden die we kregen over Jezus. Dus je ziet een samenkomst van Petrus die zegt, kijk, ik geef het door. Ik was erbij. Dit is wie Jezus is. En als je mij niet gelooft, ga eens kijken voor jezelf in het Oude Testament. We lezen eigenlijk in de brieven van Paulus dat er was een kleine groep Joden in een stadje in Griekenland, dat heet Berea. En het zegt in de schrift, in Handelingen, dat ze gingen hard kijken toen Paulus het had over Jezus. En hij vervult al deze profeties in het Oude Testament. En het zei, ze gingen kijken dag in en dag uit in het woord. Is dat waar wat jij zei? Is dat hier echt opgeschreven? Nou, ik vind dat een mooie uitdaging aan mij om elke dag mee te beginnen. Glenn, wat is jouw laatste woord? Ga jij het zelf bepalen? Ga je doen soms als je kleine zoontje, die je zegt niet gooien en hij kijkt je aan en hij doet het zoals hij het wil, op zijn manier. Hij wil het laatste woord. Maar dan hoor ik soms in mijn stille tijd van God, hij vraagt van me, Glenn, laat je het laatste woord nou aan mij. Zelfs als je niet begrijpt, zelfs als je misschien een beetje oncomfortabel voelt. En dus we vragen dan met deze tekst, het is heel mooi, het heeft het over de Bijbel, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, wat moeten wij daarmee? Nou, de schriften zijn het fundament van ons geloof. Wat wij geloven, geloven wij door de getuigenis van de Bijbel, wat we hebben gekregen, dat 2000 jaar doorgegeven is. Dus de vraag over hoe goed wij Jezus kennen, kunnen wij dan grotendeels vergelijken met de vraag over hoe goed wij ons Bijbel kennen. Nou, ik moet wel zeggen, want dit is heel belangrijk. Er is een verschil in weten over Jezus en dan Jezus echt zelf te ervaren. We moeten goed opletten dat we die verschil zien in ons eigen hart. Dat we niet alleen weten over Jezus, maar dat we met die kennis ook echt Jezus ervaren. En dat zeg ik omdat ik ben min of meer een meer intellectueel persoon. En dus ik heb ooit gehoord in Amerika, een mooie preek. Sommige mensen missen de hemel bij 18 inches. Dat gebruiken wij in Amerika, niet centimeters. Maar dat is eigenlijk hoe ver het is van je hoofd naar je hart. Dat is verschil. Maar we moeten wel die kennis hebben om te weten of wij de echte Jezus ervaren. Dus je hebt sommige mensen die gaan veel te ver van, ja, al deze gedachten, ik heb het hier in mijn hoofd. Andere mensen van, ja, maar ik ken Jezus echt in mijn hart. En dan gaan ze beginnen te praten en dan denk je, dat is niet wat ik zie opgeschreven. En dit moeten wij echt goed eens gaan kijken naar wat wij zelf weten over Jezus, wat wij ervaren, omdat toen ik zat te voorbereiden, ik zat te denken, waarom maakt dit nou uit? Nou, het maakt uit, en Jezus zegt het heel duidelijk in Matteüs hoofdstuk 7. Dan kijkt hij om zich heen en zegt hij, niet iedereen die zegt, Heer, Heer, zal bij mij binnengelaten worden op die dag, de laatste dag. En ik moest even pauze nemen, omdat ik zat te lezen. Ik zei, ja, mensen die zeggen, maar Heer, kijk wat wij hebben gedaan in uw naam. Wonderen, demonen uitgedreven, genezingen. Maar dan zegt Jezus tegen sommige van deze mensen, ik heb je nooit gekend. Nou, voor mij kunnen soms enge versen zijn. Dat maakt me weer teruggaan naar de schrift en het gaan bidden van, oké, Jezus, laat u zelf zien aan mij door uw woord, door de ervaring van u, zoals u echt bent en niet zoals ik het zelf wil in mijn hart. Zodat ik niet schuldig ben van andere mensen te vertellen over u zoals u niet bent. En ik vind dit vaak zelf moeilijk, omdat zoals ik zei, ik wil mensen zo graag vertellen over Jezus. Maar Jezus zoals hij echt is en Jezus zoals mensen hem willen, Het gaat gewoon vaak niet bij elkaar. En dus we moeten weten, Jezus ervaren om door te geven wie hij is, wat hij heeft gedaan, op een manier vol liefde, maar die liefde heeft ook waarheid nodig. En dus we moeten die waarheid met liefde spreken, liefde met waarheid spreken, je kan niet één zonder de ander. En dan moeten wij dan echt goed vastleggen waar we dit vandaan halen, zodat we mensen kunnen laten zien. Ik vind het eigenlijk heel interessant als ik kijk in de geschiedenis van de kerk. Zoals ik zei, ze hadden toen al, in de tijd van Petrus, toen de ooggetuigen van Jezus nog leefde, hadden ze een probleem in de kerk. En het is interessant aan mij dat de volgende hoofdstuk in die brief van Petrus begint met een waarschuwing over valse profeten die ooit Israël hebben geplaagd. En hoe nu in de kerk van Jezus Christus valse leraars ook voort zullen komen. Als je kijkt naar de eerste paar versen van het tweede hoofdstuk in ons tekst, zie je dat het zegt, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heer die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Nou, de feit dat dat tekst komt als directe achtervolg na de woorden van Petrus over Jezus en over de schriften waar het heeft over Jezus, nou, dat is geen toeval. Dus om terug naar het begin te gaan, hoe weten wij de waarheden over Jezus en wat niet waar is over Jezus? Hoe weten wij wie vals is en wie niet? Onder alle leraars binnen de kerk, omdat door de universele kerk vandaag zijn er veel leraars. En zoveel van ze zijn een zegening, kan je zoveel van leren. Maar helaas zijn er ook een paar, dat heel goed bekend zijn, dat het niet zo is. Ik was eigenlijk vrijdag bij onze gemeente in Utrecht, ik was in de kantoor, de dominee te helpen, we hadden een mevrouw die binnenliep en die zei, ik zag dat dit een kerk is. Ik wou gewoon even komen vragen, wat doen jullie hier? Ik ben op zoek naar een kerk. Nou, leuk, de dominee ging zitten met haar, kopje koffie praten. Nou, hij moest even naar de wc en ze begon met mij te praten en hoorde dat ik vanuit Amerika kwam. En dan zei ze, ja, ik luister al 10 jaar naar een hele bekende predikant uit Amerika. En ze begon mij te vertellen over deze predikant en ik dacht meteen, hoe heet hij? Nou, ze gaf me de naam door en ik dacht, oh nee. Niet een goede leraar. En dat zeg ik niet omdat ik het zelf beter weet. Ik zeg dat omdat je kan zien dat hij haalt het niet van hier vandaan. En dus dit heeft vaak te maken, deze valse leraars ook, met verderfelijke wegen navolgen, zoals het zei in onze tekst. Of op een andere manier, het woord in Grieks betekent letterlijk leraars die hun sensualiteit volgen. Die zo zouden zeggen, alles wat ik wil, alles wat ik voel, alles wat ik wil geloven is mijn waarheid, omdat ik Jezus heb en hij maakt mij vrij. Om zo te denken negeert alles waarvoor Jezus is gestorven om ons te verlossen. Maar dan negeert ook alles wat Jezus voor ons wil met een nieuwe leven en de verlossing die hij met eigen bloed gekocht heeft. Goedkoop genade is geen echte genade. En dat horen we vaak van mensen die zeggen, Jezus is voor je gestorven, dus ga gewoon lekker door met je leven. En doe alsof er helemaal niks veranderd is. Maar dan zien we dat mensen die niet veranderd zijn door een ontmoeting met Jezus, hebben de echte Jezus niet ontmoet. En dus wij moeten nooit vergeten als de kerk dat wij zijn vrijgekocht door het kostbare bloed van Christus. Niet om terug te keren naar zonde, maar om hem te verheerlijken met een nieuwe leven van vrijheid, om hem vrijwillig te volgen. Niet verslaving aan wereldse verlangens. En die waarheid moeten wij weten en bewaken als de kerk en het begint met ons eigen hart. Omdat ik vind het soms echt moeilijk in deze wereld om over Jezus te vertellen zoals hij is. En mensen die ik ontmoet, die zeggen, ja, ik zit ook bij een kerk. En dan worden ze boos omdat we beginnen te praten over geloof en over Jezus. En het is niet wat zij krijgen te horen. De Jezus die ik het over heb, van ja, hij houdt van je, hij is voor je gestorven. Maar dat deed hij zodat je nu met nieuw leven hem vrijwillig kan achtervolgen. En zeggen dat ik ben veranderd. En dan zeggen ze, nee, mijn Jezus vraagt geen verandering van mij. Hij vraagt helemaal niks van mij. Hij doet alles voor mij. En het gaat gewoon weer om mij, 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 mijn Jezus, mij, mij, mij. En dus die waarheid moeten wij weten, moeten wij bewaken. Als kerk, dat moeten wij in oog houden. In mijn voorbereiding zat ik te denken wat ik heb geleerd in bijna nu al een jaar in Nederland. We zijn maart vorig jaar verhuisd van Amerika hier naartoe. En dus ik zit nog veel te leren over hoe mensen in Nederland denken over de kerk, over Jezus, over God. En dus ik zit al deze dingen op dit moment te leren. En ik zit te denken van oké, ja, hoe weet ik tussen alle mensen hier in de kerk. Van, ik heb al een paar sprekers gehoord van ach, dit is goed, maar hoe weet ik het nou? Hoe weet ik wie de echte Jezus doorgeeft? Nou, met die gedachte. Als ik jullie nu zou vragen wat jullie over mij weten. Wat ik geloof, wat ik spreek over Jezus, over het christelijke geloof. Zouden jullie als gemeente mijn woorden en mijn leven kunnen afmeten aan de waarheid van de schriften? Op een andere manier. Hoe zouden jullie weten als ik een valse leraar ben? Nou, ik zal je geruststellen. Je mag niet zomaar hier naar binnen lopen en komen spreken. Je moet dan wel een paar van de oudsten spreken. En dan had ik een leuk telefoontje van, ja, vertel eens wat. En nou, jullie moeten echt dankbaar zijn voor jullie oudsten. Omdat zij hebben de leiding van de kerk om jullie te bewaken. Om jullie te helpen groeien in het woord. Maar dan moeten we ook allemaal duidelijk weten dat het ligt niet alleen aan hun. In de gezamenlijke kerk hebben zij de leiding zodat ze jullie zo kunnen dienen. Maar kunnen jullie meevolgen? Kunnen jullie zien waar dit vandaan komt? Want je komt niet alleen op zondag om te zitten en luisteren, maar om ook zelf te leren om te zeggen van, oké, zo, ja, dat staat in deze tekst en nu kan ik dat doorgeven aan anderen. De sprekers in de kerk horen geen supersterren te zijn die, wauw, wat zeggen zij dat mooi en dat kan ik niet doen, dus ik kom gewoon luisteren elke week. We horen het allemaal door te geven, te verkondigen aan anderen. Dus zoals bij die verhaal in het begin, ik ben blij te zien dat zoveel mensen hier met een open Bijbel op hun schoot zitten, omdat jullie moeten zien waar dit vandaan komt. En dan is het mooi, omdat dan zit er niet alleen één iemand hierover te spreken, maar dan zien we allemaal wat God voor ons heeft in zijn woord. Dus we moeten allemaal klaarstaan om ons geloof te kunnen verdedigen. En wat wij niet goed weten, kunnen wij niet goed verdedigen. Nou, dat betekent niet dat wij altijd de antwoorden zullen hebben. Die student waar ik het over had in die klas van een paar jaar geleden, het was een apologetics klas. Dus gingen we echt praten over hoe kan je je geloof verdedigen. Dus ik heb het opengezet aan ze. De moeilijkste vragen dat jij zelf hebt met je geloof, breng het maar. Ik zeg niet dat ik altijd een antwoord zal hebben. Ik heb die kennis niet. Maar ik kan je wel goede redenen geven voor wat je gelooft. En waarom? En dus dat moeten wij allemaal een beetje kunnen. En dan moeten wij ook weten wie heeft het laatste woord over die geloof. Over waarheid in ons leven. Is het onze gevoelens dag in en dag uit? Is het onze traditie? Dit hebben wij de laatste 200 jaar in de kerk gedaan en zo is het gewoon. Is het onze ervaring? Goed of slecht? Is het ons begrip? Die is heel persoonlijk voor mij. God, ik begrijp het soms gewoon niet. Dan krijg ik te horen, ja, Glenn, ik geef je niet altijd die begrip, maar ik vraag je wel om mij te vertrouwen. Of is het die vertrouwen? is dat het laatste woord. Dit vertrouwen in de Jezus die wij zien geopenbaard in het volledige woord van God. Dus vandaag, ik wil jullie uitdagen en aanmoedigen. Om eens goed te kijken en te vragen, wie heeft het laatste woord? Is het jouw woord? De cultuur? De overheid? Ervaring? Of is het zijn woord? Is het zijn woord dat ons laat zien wie Jezus is, wat hij heeft gedaan? Dat ons goede redenen geeft om al die dingen te geloven en die zegt, hey, vertrouw op mij. En dan, ik zal je leven echt veranderen. Mag ik samen met jullie bidden om te afsluiten? Vader, dank u wel. Dank u wel dat wij hier samen kunnen komen om u te aanbidden en dat wij u kunnen weten en noemen als vader. En dat dat komt door niks dat wij zelf hebben gedaan, niks dat wij zelf hebben gebracht, dat we zelf hebben verzonnen. Dat het niet komt door dat wij zoveel goede dingen hebben gedaan en dan pas gaat de deur naar uw koninkrijk open. Maar dat u ons zo lief heeft, dat u naar ons toe kwam. In onze opstand tegen u en dat u zoveel van ons houdt, dat u voor ons zou sterven. En zeg van ja, jullie kunnen het niet, maar ik wel. En ik hou zoveel van je dat ik doe het. En dan ga ik een werk in jou beginnen, ik ga een verandering in jou beginnen. Dat je dan meer en meer mij zoekt en lief hebt. En dat je vrijwillig achter me aan wil komen. En dat wij weten dat wij bij u kunnen horen, omdat u dat heeft gedaan voor ons. Dat u gestorven bent en opgestaan en dat u regeert nu, Heer Jezus. En voor altijd. En dat wij dan met zoveel vreugde anderen kunnen gaan vertellen. Over u, over deze Jezus, de echte, enige Jezus. En dat het niet altijd is zoals we willen. Dat we krijgen niet altijd te horen hoe wij het liefst zouden hebben. Maar dat u zoveel van ons houdt, dat u vraagt voor ons vertrouwen en zegt, laat mij het uitwerken, het komt allemaal goed. Je ziet het misschien niet op jouw manier, maar het komt allemaal wel goed. Dank u, Heer Jezus, dat u van ons houdt, genoeg van ons houdt. Om u zelf aan ons te laten zien zoals u bent. En niet altijd zoals wij u zouden willen. We houden van u, Heer. Het is in uw naam, Jezus.